Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2-3 tienden mee, kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. Het is nog 8 dagen tot de dag der dagen. De Marathon van Rotterdam, de 43ste editie. We gaan het vandaag hebben over de laatste van Litouwers. De memorabele man op de hijskraan. Die gaat voor het laatst bij de Marathon van Rotterdam You Never Walk Alone zingen. Daarover straks veel meer. We gaan het hebben over de gele kanarie. We gaan het hebben over de hunkering, de spanning, de zenuwen, de zin. En dat doe ik uiteraard met Erik Brommert. Mijn naam is Pim Bel en we hebben vandaag een Vlaamse vriend uitgenodigd. Charles van Kouwenbergen. Maar dit is de enige keer in mijn leven dat ik hem Charles noem. Want het is een groot misverstand dat je die naam zo uitspreekt. Dat is in België ergens misgegaan. In Rotterdam noemen we ook, de wijk op Zuid noemen we Charlo's. Dus Charles noemen we vanaf nu Charles. Zoals we dat al jaren doen. Charles. Lid bij PAK, een paar jaar geleden vanuit België naar Rotterdam gekomen. En jij zag die skyline, je zag de Coolsingel, je zag het centrum en je dacht, hier ga ik nooit meer weg.
Nooit meer. Ja, ik had hem al 1 keer eerder gezien. Ik was een paar jaar daarvoor begonnen met marathonlopen. En in 2000... zal het zijn 15, dan de marathon van Rotterdam gelopen. En toen was het zaadje al geplant, denk ik.
Ja?
Ja, maar het was pas een paar jaar later inderdaad dat ik dan voor mijn werk ook echt deze kant op kwam. Ja, en toen was het helemaal, was ik helemaal verkocht.
Maar zat er iets achter dat je in 2015 de marathon van Rotterdam wilde lopen? Was er een soort aantrekkingskracht met deze stad?
Ja, ik vond toen, en nu vind ik het iets minder, maar kan ik wel later uitleggen. Maar ik vond toen dat er in België eigenlijk niet echt een leuke marathon was. Brussel is niet zo groot en Antwerpen, ja, daar heb je de 10 miles, waarom zou je nog de marathon lopen? Dus ik kwam mezelf altijd een mooie marathon in het buitenland cadeau doen. Dus ik was begonnen met Parijs, dan Berlijn, 6 maanden later. Ja, en toen het waren de hele grote marathons in de buurt een beetje uitverkocht, zeg maar. Toen ging ik naar toen ging ik ook even kijken en toen zag ik Rotterdam en ik twijfelde wel. Want ik dacht, ja, gaat die wel even groot en mooi zijn? Maar dat was fantastisch. Ik weet dat ik wakker werd de ochtend van en het eerste dat ik hoor is die helikopter die boven het water cirkelt, boven de startzone. Ja, en dan de marathon zelf, ja, jullie kennen hem ook. Die is fantastisch.
We kennen hem, Erik. En ik ken Charles inmiddels ook. En eigenlijk heeft hij de afgelopen minuut bewezen waarom we hem hebben uitgenodigd. Charles hoeft niks bijzonders te zeggen. Het klinkt alleen zo mooi.
Dat sowieso. Dus dat willen we er graag in blijven houden dit jaar.
Ja. Ja.
Maar wat ik dan wel bijzonder vind, dan ga je die marathon naar Rotterdam lopen in 2015. En het is nu 2024. En in de tussentijd woon je al heel veel jaren ook in Rotterdam.
Ja.
Dus ik kijk dat je een marathon de liefde verklaart is 1.
Ja.
Maar je hebt ook de stad, zeg maar, de liefde verklaard.
Ja, ja. En het feit dat ik hierheen kwam was eigenlijk puur toeval. Tenminste, dat was voor mijn werk. Toen zeiden ze me, Charlie, je mag... ik werkte bij een olie- en gasbedrijf en op het hoofdkantoor in Brussel. En ze zeiden, ja, je mag op een fabriek gaan werken, wat ik heel graag wou. Op een mooie locatie. En ik ging denken van, waar hebben we mooie locaties? En ja, alle locaties zijn in the middle of nowhere, ergens bij de Franse kust, maar niet het mooie gedeelte. Of in Amerika, ook middle of nowhere. En toen dacht ik, ja, de enige plek die ik kan verzinnen is die in Rotterdam. Dus ik heb toen ja gezegd. Ik dacht, lijkt me wel leuk. En toen kwam ik ook hierheen. En gewoon qua mentaliteit, of zo, ook op het werk zelf. Fantastisch. Ik werd nogthans gewaarschuwd voor de Rotterdamse directheid. Maar het was echt een match. Mensen schoppen nog net niet je deur in. Wel, die staat open, dus ze hoeven hem niet in te schoppen. Maar Ja, ik klikte daar enorm mee. En dan neem je dan wel mee die positiviteit.
En het kantoor, ligt het ook op die mooie locatie die jij zeg maar in gedachten had?
Die lag, nu ben ik ondertussen van werk veranderd, maar dus toen die ligt er nog steeds in de Botlek. Toch aan de Rotterdamse Riviera. Ja,
zo kun je het ook omschrijven.
Vinden we dat zo'n mooie locatie, inderdaad. Ja, je kan er maar van dromen natuurlijk.
Dat vind ik vaak de waar Rotterdammers zeggen onder de rook van. Daar bedoelen ze eigenlijk mee in de rook van.
Ja, in de smog van, zeg maar. Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, en toch ze zijn zo trots.
Realiseert je dat het zo'n beetje de meest smerige plek van het land is?
Nou ja, ik heb die mooie locatie. Je hebt nog een kolencentrale, denk ik. Die lijkt me nog net iets.
Ja, oké, dat zou kunnen. Ja, ja, we hebben ook nog IJmuiden natuurlijk.
IJmuiden, ja.
Hey, maar het is even. Kijk, hij is hier dus gebleven. Hij heeft zelfs een Vlaamse vriendin hier zover weten te krijgen om hier naartoe te verhuizen. Ja. Je bent vader geworden van een dochter die hier is geboren.
Ja, zij is Rotterdams.
Zij is Rotterdams, precies. En daarom wilden we hem vandaag hebben. Want kijk, wij zijn een internationale podcast. De Marathon van Rotterdam is een internationale marathon.
Nee, zeker.
Alleen, het is een beetje lastig om hier een Keniaan achter de microfoons te zetten. Gewoon de taalbarrière.
Kan wel, maar de teksten worden lastig.
Daar hebben we bij Charles over het algemeen geen last van. Af en toe floept er een woord tussendoor waar wij minder... ambetant komt vaak voorbij. Tot de max.
Vind ik een mooi woord.
Maar ik ken werkelijk niemand, Erik... Ook geen Rotterdammer, die zo verzot is op de skyline als deze meneer. Beschrijf gewoon heel even wat er met jou gebeurt, met jouw kwispelende staart, zodra je de bruggen ziet, de Erasmusbrug.
Ja, ja, deel daarvan is misschien ook dat ik dan tijdens COVID moest ik dan voor mijn werk terug naar Brussel. En dan miste ik het enorm. En dus misschien heb ik toen ook een beetje geromantiseerd. Maar ik vind, je hebt zo'n paar van die plekken als je Rotterdam binnenrijdt. Begint al op die Brienne-Noordbrug. Dan, mijn vriendin vindt het verschrikkelijk, maar nu nog steeds ga ik altijd zeggen van, Eileen, kijk links. mooi, hè?
Ik krijg geen antwoord.
Ze heeft het al 20 keer gezien en haar reactie blijft 20 keer hetzelfde. Van, ja, ze heeft nog een paar jaar in Chicago gewoond, dus ze vindt het wel oké. Okay, maar dan heb je ook voor het Laan op Zuid, kom je ook binnenrijden, dan zie je die Erasmusbrug recht voor je. Links, rechts, hoge gebouwen. Of misschien wel het mooiste op de Willemsbrug. Want ik woonde vroeger op Kop van Zuid. Als je dan van pak komt met de fiets, ga je de Willemsbrug over. Ja, dan zie je terug die Erasmusbrug. En die, ja, ik, het is gewoon... Het is objectief. Het is gewoon mooi. En het is ook uniek, denk ik, voor België en Nederland. Gewoon de omgeving hier. Ja, het is de enige stad waar het... En ook waar het zo snel gaat. Die Zalmhaventoren, die komt er dan ook weer gewoon bij. Zomaar de hoogste toren van de Benelux. Zeg ik ook aan al mijn Belgische vrienden. Zijn ze matig enthousiast, maar goed.
Ja. Maar ik hoor toch ook dat er plekken zijn, als ik naar je looprondjes kijk, bijvoorbeeld Katendrecht vind je eigenlijk maar helemaal niks. Terwijl ik zoiets heb van, dat vind ik nou een mooie plek. Maar ik hoor een beetje insight zo van, Katendrecht dat niet jouw favoriete rondje is.
Ja, het is al lang geleden, maar ik denk dat het te maken had. Maar ik ben wel een paar keer geblesseerd geweest. Nooit waanzinnig lang, maar 3 maanden vind ik best wel lang om niet te kunnen hardlopen. Zeker als je volledige vriendengroep hier hardloopt. Moet ik misschien iets aan doen. Maar op Katendrecht denk ik is het echt eens... Is mijn Achilles er echt eens gewoon op een dom tussenrondje aangegaan. En nu nog steeds, als ik die SS Rotterdam zie, dan denk ik... Ik vind het mooi, maar ik wil hier niet...
Het is gevaarlijk terrein.
Ja.
Misstapje gemaakt daar? Of?
Gewoon, het loop je te veel.
Maar de Belgen zijn er wel een beetje gewend om op de kasseien te lopen.
Ja, het zijn van die... Toch? Ja, het zijn ook geen echte kasseien. Het zijn van die... Ja, showkasseien, zal ik maar zeggen. Ze liggen er eigenlijk best goed bij, maar het ligt niet zo goed als asfalt. En het ligt niet zo slecht als kasseien. Ja, daar ga ik moeilijk op.
Nee, maar jouw lichaam was natuurlijk al over de grens.
Ja.
En dan gebeurt het toevallig bij dat rondje. Ja, maar het is gewoon... in jouw hoofd gaan zitten.
Ja.
Dus je vermijdt, Katendrecht vermijd je zoveel mogelijk.
Ja, zelf al, hoe heet het? Ik ken al die havens niet. Is de Wijnhaven die er dan naast
zit? Ja.
Zelf daar word ik al ongerust, want dan zie ik Katendrecht een beetje aan de overkant liggen. Dan denk ik, nee, we gaan rechtdoor. We gaan richting Erasmusbrug of Willemsbrug. We gaan de stad terug in. Ik hoef hier niet...
Hey mannen, straks verder met de ode. Alleen,
ik vind wel, we moeten hier nog wel even straks even...
We gaan hier gewoon nog rustig een uur over door.
Ja,
maar even naar de actualiteit.
Ja.
2 dagen geleden.
Leen.
Leen.
Ja, ja.
Waar was jij bij dit historisch moment?
Nou, ik kan...
Jij kan je nog herinneren waar precies, je was tijdens 9-11.
Ik was meer ontzet, zeg maar. Dat Rotterdam beroofd was van een belangrijk deel van het topveld, zeg maar. Zo moet je het een beetje zien.
Ja.
Ik bedoel, ja, deze man niet meer aan de start. Of in de laatste editie kondigde zijn afscheid aan alsof Van Hanegem stopt met voetballen.
Ja, ja. En zo is het
ook. Stopt met Feyenoord supporter zijn, zeg maar. Niet meer in de Kuip verschijnt.
Ja.
Zoiets, zo moet je het een beetje zien. Ik heb er al ook nagedacht van, hoe moet dat volgend jaar?
Maar ik heb echt zitten nadenken, hoe kun je een huis bouwen zonder fundament?
Nou ja. Nou,
kan niet.
Nou, dat soort clichés kun je erop loslaten.
Ja.
Kijk, hij zat natuurlijk vorig jaar al niet meer in die kraan.
Nee.
We hebben hem zien zitten op die kruk. Toen had ik al wel zoiets van, gaat niet de goede kant uit.
Hmm.
Mensen konden hem hoog zien staan op de hoogwerker. Nu hoorden de mensen hem alleen. En de mensen die op de eerste rij stonden, die zagen hem zitten op die kruk. Was niet veelbelovend. Dat in ieder geval niet.
Nee, dus volgens mij hebben wij vorig jaar in januari, februari een nooduitzending ingelast.
Dat hij er überhaupt bij was.
Een nooduitzending ingelast toen het nieuws naar buiten kwam dat hij zijn heup had gebroken. Hè, onze Leen, Lee Towers, die woonde... voorheen niet in Rotterdam, gek genoeg. Hij had in Schiedam zelfs zijn eigen towers. Ook daar woonde hij niet, in de Lee Towers. Maar hij verhuisde wel naar Rotterdam op steenworp afstand van Tropicana. Ja,
op die prachtige plek met het uitzicht waar Charlotte net
precies,
over had.
Precies, precies.
Langs de Maasboulevard.
Maar tijdens die verhuizing is de beste man, de man met de gouden microfoon, over een kleedje gestruikeld, heup gebroken. En... Hij heeft vroeger als judoka al het een en ander geblesseerd aan zijn lichaam.
Dat wist ik niet. Ja, okay. Ja, ja, ja. Jij bent er wat dieper in gedoken, begrijp ik.
Nou ja, ik ben alle archieven ingedoken de afgelopen dagen. En de reden dat hij nooit heeft hardgelopen en ook nooit zelf de marathon heeft gelopen, is vanwege dat eigenlijk de slijtage aan zijn lichaam, die al in de 20e jaren aan het lichaam van Lee Towers vanwege fanatiek judo was bezorgd. Maar in elk geval... Die heup, dat was wel echt een probleem. Toen hebben ze hem in no time fit genoeg gekregen om eigenlijk het kampioenschap van Feyenoord om daarbij te zijn en de marathon van Rotterdam te halen. Daar was hij. Ik stond op de eerste rij bij de sub-elite aan de rechterbaan van de Kossingel. Links stond de eerste rij van de elite, van het eliteveld. En ik denk echt eigenlijk maar dat de eerste 2-3 rijen hem hebben gezien. Want in plaats van op die hijskraan te stappen en dan boven de massa uit te steken, ja, bleef hij op een stoeltje.
Ja, het was een beetje een hoge kruk die net boven het hek uitkwam.
Juist. Ja. En waar die normaal ook echt altijd, volgens mij, 5 kwartier bleef hangen om werkelijk iedereen die dat wilde een high five uit te geven. Ook dat kostte nu dit keer veel energie. Dus ergens snap ik, hè, dat er wordt gezegd, dit is de 30e. Laten we gaan voor een mooi afscheid. Maar het voelt wel alsof we cultureel erfgoed gaan missen, hoor.
Maar hadden we het dan niet moeten zien aankomen eigenlijk? We doen nu alsof we zijn toch nog heel erg verrast.
Ja.
Maar we hadden hier beter op voorbereid moeten zijn.
Nu ik me die beelden van... die staan namelijk op mijn netvliesgegif van vorig jaar, zeg maar, weer naar boven haal, denk ik, ja, dit is denk ik goed. Maar dat laat niet. Ik bedoel, dan is het nog steeds een markant moment in de marathongeschiedenis.
Ja, in de geschiedenis inderdaad. En ja, de vraag is meer hoe nu verder straks.
Hoe nu verder, Charles?
Ja, eerst en vooral, ik zei het je nog net deze ochtend. Ik zag het op Instagram en ik zag 23 uur geleden. Dus ik dacht, oh, 1 april. Maar toen ik het zag, was het al 3 april. Dus het bleek alsnog waar te zijn. Hoe nu verder? Ik vind het nog vroeg. Het is te rauw nu, hè?
Te vers. Maar,
ik ook Lee Towers heb ik zo echt leren kennen door marathon te lopen. Maar ik heb het ook enorm onderschat hoe bekend en beroemd hij is in Rotterdam. Ook bij die kampioensviering staat hij er ook.
Ja.
Dat is echt wel echt een monument. Het mooie is wel, vorig jaar stond ik naast Michiel, een van die... lopers bij Pax, een heel grote jongen. Dus het is wel mooi nu, want die gaat nu niet zijn arm in de lucht steken, zodat hij met zijn oksels tegen mijn gezicht aanduwt. 3 minuten voor de start. Dat is wel fijn voor je concentratie. Dat soort Dingen gaan we nu niet meer tegenkomen. Ja. Maar ja, toch jammer. Vooral jammer.
Het schijnt, en zo moet het volgens mij ook vooral zo blijven, dat dat nummer aan de marathon verbonden blijft. Hè? Dus ze gaan iets doen. Maar,
Nou, jij zit een beetje in die muziekwereld, in de Nederlandse muziek. Hè? Dus heb jij niet een goed alternatief, zeg maar?
Nee, ja, de meeste volkszangers komen uit Noord-Holland en niet uit Zuid-Holland. Ja. Dat is al een probleem.
Ja. Brabant zitten er ook een paar, maar dat is het ook niet helemaal. Ja,
iemand opperde een tijd geleden al... ik ben heel even de naam kwijt.
Niet die jongen van links naar rechts, hè?
Nee. Er werd een vrouw geopperd. Davina Michelle. Die heeft namelijk wel een gouden strot.
En Rotterdam.
Echt een Rotterdams accent. Ja. En die heeft bij het programma Beste Zangers al eens een duet met Lee Towers opgenomen. Dus nou ja, wellicht. Alleen het zal alsnog wel wennen zijn om niet meer de crooner Lane.
Nee, maar ik vind dit een goed alternatief.
Denk er in elk geval eens over na.
Misschien moeten wij hier nog een keer op terugkomen.
Want ik denk...
Het is wel een klein offensiefje starten daarvoor. Dat kan natuurlijk wel zijn. Want je moet bezig zijn met opvolgen. Als je daar pas in de loop van volgend jaar mee gaat beginnen.
Ik ga dinsdag langs bij Leen Huizer.
Ja, je gaat bij hem langs.
Voor het grote afscheidsinterview. Hij zei... ja joh, prima. Toen ik hem belde met de vraag of hij tijd had voor een interview.
Ja.
Ik ga in Delft langs bij zijn archief. Dus dan gaan we door zijn archief struinen. Waarschijnlijk ook mooie marathonbeelden tegenkomen. En dan zal ik voorzichtig polsen of hij Davina Michelle inderdaad als een goed vertolker van het lied eventueel zou zien.
Volgens mij stond hij ook Koningsdag afgelopen jaar ook met haar op het podium.
Nee, precies.
Dus ze kennen elkaar.
De banden zijn warm. Ik ga polsen.
Nou ja, weet je, en hij zou ook natuurlijk gewoon zelf dat eerste... Ja, die eerste handreiking naar haar kunnen doen.
Ik ga gewoon even kijken wat de stemming is.
Ik zou vragen of die er meeneemt volgende week zondag. Dus een keer dat ze dat gevoel een beetje krijgt op die koolsingel.
Ja. Komende zondag moet hij het vooral nog even alleen
doen.
Weet ik,
maar gewoon even erbij op afstand. Weet je, kom een keer kijken.
Ja.
Ik vind het, het zou mooi zijn als, wij hebben het hier zo over, als het dan op uiteindelijk werkelijkheid kan worden. Ik vind het wel een... Ik vind het een zeer geschikte kandidaat.
Ja. Ze moeten het al wel 30 jaar doen.
Ja, maar
wordt het nog charmanter.
Ik denk dat het contract loopt niet korter dan dat, hè?
Nee.
Ik denk dat geen enkel probleem hoeft te zijn.
Nee.
Hey, nu we het over die start hebben. Ik voel gewoon zo langzaamaan iets in mijn lichaam opborrelen. En ik hoop dat het straks weer zakt. Maar heb jij hetzelfde, Charles?
Ja, deze podcastopname helpt nu ook niet natuurlijk. Dat is nog een extra laagje. Door er nog eens extra over te praten.
Ja,
ik moet wel zeggen, het is een soort positievere stress, zeg maar, dan vorig jaar.
Ja, vergelijk het eens.
Nu, vorig jaar voelde het een beetje als een soort druk op werk. Mijn vriendin hoogzwanger. Nee, dat klopt niet. Oh, we verhuisden. We waren net verhuisd.
Okay.
Ja. En ze was wel hoogzwanger, klopt wel. Mijn wiskunde, zoals denk ik, 7 maanden nog iets of zo.
Ja.
En eigenlijk, supergoeie zwangerschap, dus het mag echt geen excuus zijn. Maar toch, ik had een soort basisstress, die had ik al die laatste 2 weken. En die kwam dan nog in pieken met momenten naar omhoog, dat ik soms zelf het gevoel had dat ik kortademig werd of zo. Bijna negatief. Maar nu is het toch anders. De trainingen blijven goed gaan. Ik heb niet echt last van zo de taperpijntjes waar sommigen over spreken. Ik denk wel bij het begin van elke training ben ik me al aan het aftellen, omdat ik denk het moet super makkelijk gaan. Eigenlijk is dat ook niet waar.
Nee.
En ja, door nog wel steeds met andere mensen te gaan hardlopen, kan je erover praten.
Ja. Lotgenoten.
Ja.
Dat helpt allemaal.
Ja, met hardlopers wel. Ja. Vooral ja, met collega's of zo. Ja, je blijft dan toch een beetje op de oppervlakte. Als ze niet enorm geïnteresseerd zijn in hardlopen, maar weten dat jij het heel graag doet. Dan wordt het soms wel veel. Maar langs de andere kant, ik begin er zelf ook meerdere keren per dag over. Dus die zullen ook wel opgelucht zijn als het voorbij is, denk ik.
Dit is volgens mij wel heel herkenbaar. Het is zeg maar, je hebt een bepaald groepje.
Ja.
Zeg maar, mensen die weten hoeveel jij ervoor doet en die dat allemaal meemaken. En of die ongeveer hetzelfde ervoor doen.
Hoef je niks uit te leggen.
En daar kan je uren mee praten. Elke dag over alles waar we het nu zeg maar over hebben. En dan kom je gewoon een vage bekende op straat tegen en die zegt, ben je er klaar voor? En dan denk je, ja, nee, nu even. Word je er bijna moe van die vraag, ja. omdat je er eigenlijk al heel de dag mee bezig bent.
Het antwoord is ook, duurt eigenlijk ook minuten, want ja, ik ben er klaar voor, maar...
Maar nog anderhalve week, dit, dat.
Ja. Maar dat is dus nooit veranderd. Hè? En ik weet niet of dat nu bij jullie in de kleedkamer nog steeds zo is, maar in mijn tijd ging het gewoon een heel jaar lang eigenlijk nergens anders over. En werd je maar op één race afgerekend. Je kon het hele jaar kon je goed lopen. Je kon marathons in het najaar lopen of wat dan ook. Maakte niet uit. Die telde niet. Het telde maar één dag. Telde er. Dus ik weet niet hoe het nu bij jullie in de kleedkamer is. Hoe daarover gesproken wordt. Worden jullie in de groepen gewoon ook afgerekend op het resultaat in Rotterdam? Of telt een marathon in het najaar ook nog een beetje mee?
Ja, daar denk ik zelf niet aan.
Een beetje. Ja. Nee, kijk. Ja.
Toch?
Wij zijn de oudste en de grootste atletiekvereniging van Nederland. Met de basis al decennia in het hart van het Kralingse Bos. We komen er ongeveer langs bij 31 en bij 38 kilometer. Die rotonde die de mensen bij 38 kilometer nemen, dat is de pakrotonde. Daar staan al zijn clubleden ook met spandoeken en de voorzitter als fotograaf. Die marathon is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En de rest van het jaar trainen we, doen we wedstrijden. Maar denkt iedereen alweer aan de eerstvolgende editie? Ja. Jij bent echt trots op jouw 10 kilometer PR die je in september hebt gelopen, Big Ten. Je hebt hem een aantal keren benoemd de afgelopen maanden.
Ja, daarom moet ik ook lachen. Ja. Iets te trots.
Ja, iets te trots.
Noem hem even. Dat
Sub 32.
Sub 32 minuten. Alleen daarna had je last van een stressfactuur in je voet. Ja, en vanaf dat moment is het gewoon vanaf dat moment dat je dat hoort, telt eigenlijk die sub 32 al niet meer. Maar alleen nog je revalidatie en of je je doelstelling bij de marathon in april gaat halen. Zo is het gewoon, toch?
Gelukkig had ik een goede visio op hem, bedankt.
Ja, Maarten van der Klis. Hij heeft ook mij regelmatig uit de knoop gehaald.
Ja, maar ook hij. Inderdaad. Maar ik denk net door die motivatie voor de marathon. Je loopt dan een goede 10 kilometer tijd. En het eerste dat je denkt is, oké, als ik dit kan doortrekken naar de marathon, dan ziet het er goed uit.
Tuurlijk.
Waardoor je dus, in plaats van te rusten, wil je voortbouwen op die vorm. Maar eigenlijk is dat een piek en moet je even rustig eraan doen. Dus dan even met pijntjes doorlopen, inderdaad, stressfactuur. En dan wist ik pas toen ik bij Maarten ging. Ik weet dat hij toen zei van, je mag blijven lopen. Dat was al een waanzinnige geruststelling. Heel rustig, 40 kilometer, 50 kilometer, niks snel.
In de week.
Ja, en als het binnen, ik weet, ja, zeg maar 8 weken of zo, of 12 weken, dat weet ik nu niet meer. Als het tegen dan niet beter is, ja, dan moeten we misschien kijken naar de marathondoelstellingen. En ik weet, ja, dan staat het zweet, zit je plots in het zweet, koud zweet, zeg maar, pure angst. Maar wat je zegt, klopt helemaal. Uiteindelijk train je voor die marathon. En die tussenmomenten, die maken het wel. Maak je heel dat proces ook mooi. Ik vind het proces bijna even mooi als de marathon zelf. En deel daarvan zijn ook die andere wedstrijden natuurlijk.
Ja. Hey, en het is goed gekomen, kan ik wel zeggen. Kijk, ik bedoel, het meemoment moet nog komen. Ja. Alleen als ik jou in het najaar had je gewoon, zeg maar, je ging het proberen. Maar toen we het ook over een trainingskamp hadden, toen zei je, ja, vind ik lastig om vast te leggen. Want ik weet niet of ik tegen die tijd veel kilometers aan kan. Of ik marathontempo kan lopen. Of ik snellere tempos kan lopen. Maar ja, ik heb je de laatste weken gezien, maanden gezien. Het gaat gewoon goed.
Ja, het gaat goed. Het heeft, ik denk, ja, soms heb je ook geluk. En dan inderdaad kunnen opbouwen. Tot eigenlijk meer als wat ik voorheen deed. En altijd wel bleef je het wel een beetje voelen, maar ik denk dat is een soort supergevoeligheid die niet helemaal rationeel is, maar je blijft het wel voelen. En plots was het, denk ik, is het weg. Zolang ik niet te veel op de baan loop, bochtjes naar links, dan gaat het misschien nog fout, maar de baan ligt eruit.
Dus, de baan ligt eruit. Ja. Ze hebben met jou meegedacht.
Ja.
Hey, wat is, tenminste, ik weet het al, maar de luisteraars nog niet. Wat is de PR en wat is de doelstelling?
Ja, mijn PR is 2 uur 30 en 50 of 51 seconden. Voor sommigen mag ik dan zeggen dat ik 2 uur 30 kan lopen, maar dat vind ik toch lastig. Wiskundig gezien kan je eigenlijk niet. Dus ik wil nu gewoon onder de 2 uur 30. En ik denk, ik ga weg op met een kleine marge. Dus dan loop je iets van 3 minuten 30, 31 per kilometer.
Dat is wel een magische grens, hè?
Ja.
En vorig jaar probeerde je die magische grens ook al te ja, doorbreken.
Ja, absoluut. Ja, en maar toen was ik alsnog wel trots, want één, het was wel een, ik liep nog steeds een PR. En ik moest het pas voor mijn gevoel op laten gaan, zeg maar, bij kilometer 7,38. Terwijl normaal ga ik iets vroeger al door het ijs. Dus ik was wel trots dat ik het zo lang heb kunnen volhouden. Maar ja, ik denk dat ik op de dag zelf net niet goed genoeg was. Als je dan een beetje geluk hebt met de perfecte groep, dan was het misschien net wel gelukt. Maar ja, goed, je moet het zelf afdwingen, zeg maar. Ik denk dat ik dat nu wel aan het doen ben, maar ja, we zullen het pas meemaken.
Je hebt een goede City gelopen. Ja. Dat is goede generalen, dus dat moet vertrouwen geven, toch?
Ja, terug weer zo'n verbetering, net zoals die 10. En
vanuit de groep met Anne Luiten?
Ja, de Anne Luiten Express, inderdaad. Maar dat is best wel grappig, want ik heb iets met Anne Luiten. Zij, vorig jaar, toen ik die 32:50 liep, ben ik echt 30 seconden live op televisie geweest, omdat Anne Luiten op exact hetzelfde moment ook over de finish gaat. En ik weet nog dat ik zo'n tred achter mij hoor, die veel sneller was dan de mijne. Dus ik dacht, ik versnel nog, kijk niet om. En die gaat me zo nog net op de finish. Finishfoto gaat ze me nog net voorbij.
Waardig geklopt.
Ja, toen was ik even heel kwaad, maar ik was helemaal niets aan het doen natuurlijk. Maar dan op de CPC.
Ik wil nog even terugkomen naar Anne Luiten. Want ik heb het idee dat ik hoorde dat jij veel meer met Nienke Brinkman op een gegeven moment had.
Oh, ja. Ja.
Charles heeft met heel veel vrouwen
een speciale band. Nee, vrouwelijke atleten.
Maar er was iets met Nienke Brinkman, heb ik begrepen.
Door het hardlopen, door zelf te hard te lopen, ga je het sport ook veel meer volgen. En op een bepaald moment ging ik echt atletiekwedstrijden gaan bekijken of filmpjes opzoeken op YouTube. Ik denk dat ik Mo Farah al 25 keer de 5000 en de 10.000 heb zien winnen in Londen. Dat motiveert mij enorm. En dus Nienke Brinkman, die komt dan uit het niets. Loopt een waanzinnige tijd. Dus ik kwam ook bij jullie op de gewoon heel nuchtere, toffe atleten. Een supertalent. Toen, een paar maanden voor de geboorte van ons kindje, wisten we het wordt een dochtertje. Dus ja, toen wist ik het. Hè. Ik denk, als ik het goed aanpak, komt er binnenkort een Nienke op aarde. Maar, of toch bij een dochtertje. Maar ik ben echt op een harde veto gestoten.
Ja,
van
je krijgt het niet doorheen?
Ja, het ergste is ook dat...
Heb je ook gemotiveerd waarom je dat wilde, of thuis, of niet?
Ik denk dat je dat strategisch stil hebt gehouden.
Ja, dat heb ik wijselijk voor mij gehouden. Ik heb echt gewoon gezegd dat ik het een supermooie naam vond. maar het ergste is ook, in België dan... Mijn vriendin heeft het ook wel goed gespeeld. Ja, ik vind, je gaat niet de namen die... als je de naam geheim wil houden, dan ga je ook niet de kandidaatnamen aan anderen gaan zeggen. De eerste keer dat we naar België gingen, nadat ik die naam had geopperd, is mijn vriendin echt bij 7 mensen langs gegaan om te zeggen, wat vind jij van de naam Nienke? En ze vond het allemaal verschrikkelijk. en ook echt in mijn gezicht. Toen heb ik nog Maureen geprobeerd. Dat vond ik ook mooi.
Maureen Koster?
Ja, heb ik ook een heel mooie naam. En ik dacht, dan gaat ze misschien nog... Dus iets klassieker. Gaat ze misschien... maar ook die... toen heb ik het opgegeven.
Je bent niet nog voor Peres Chapchirchir gegaan of zo?
Het moest wel Nederlands
zijn. Het moet wel Nederlands zijn.
Wat kon nog? Diane kon nog.
Diane.
Ja. Ja.
Of Paula of zo. Dat kan ook. Het moest wel Nederlands zijn.
Sifan van Kouwenbergen.
Ja, dat is haar tweede naam, Pim. Het is Johan Sifan van Kouwenbergen.
Is dat zo?
Nee.
maar dan wil ik uiteindelijk werd het die naam niet. Maar er is nooit thuis een discussie over geweest van... Is dat niet die hardloopster?
Nee, mijn
Je echt weggehouden daar.
Ja, het is echt wel mijn passie, het hardlopen. Ja, dus mijn vriendin steunt mij enorm... Ja. In hoeverre dat ze dat misschien wel moet doen. Of hoeveel heeft dat ze dat moet doen.
En
of dat, ja, inderdaad.
Maar het is niet zo als de podcast deze uitzending geluisterd wordt... dat er een kleine discussie thuis gaat vinden in Huizen Kouwenberg.
Ja, misschien wel. Ja, ze haar collega's luisteren. Dus die hebben haar al een paar keer gevraagd van... Die Charles, is dat jouw vriend? Want ze weet het, ja. Dus ik denk dat het via die weg wel bij haar terechtkomt.
Ja.
Dan zal ze misschien ook eens luisteren.
Ja. Maar uiteindelijk ben je wel content met de keuze die...
Ja. Het is ook...
Dat is natuurlijk wel aan mijn tante, hè, dat het niet geworden is. Hè?
Ja, ze heet Joan. En dat is een Franse naam. Die is heel gangbaar in Vlaanderen ook. Maar in Nederland is het onmogelijk. Joanne, Joanna, Joanne.
Erik.
Ja,
misschien wel een ramp. Toen Johan op de wereld kwam. Ik heb, zeg maar, nou ja, inmiddels, ik ben 31. Af en toe dan nou, je vrienden of vriendinnen, ja. die beginnen aan kinderen. Ja. En zeker Charles was absoluut een zeer, zeer, zeer trotse vader. Maar toen kwam de vaderschapsverlof. En het eerste wat hij zei in de trainingsgroep, zei: ik ben flexibel, ik kan heel de dag lopen. Jullie zeggen maar hoe laat. Ik heb nog nooit iemand. Echt, het maakte niet uit of ik 8 uur 's ochtends, 2 uur 's middags of 5 uur. Jij had gewoon, normaal zit je op het kantoor, 4 dagen in de week.
Ja.
De gehele dag. Ja. En nu, we konden om 11:30 's middags lopen. Ja. We konden om 13:30 's middags lopen. Het was geweldig.
Ja, die flexibiliteit is nu helemaal niets meer te merken.
Ja, het is echt, als hier luisteraars zijn en die denken, ja, vanwege tijdsgebrek hou ik mijn doel niet. Neem een kind, dan heb je alle tijd van de wereld om te trainen. Ja. Toch, Charles?
Ja, komt wel structuur. Ja, nee, die eerste week was nog survival mode. Maar toen ik door had van ze gaat het overleven, dan plots, ik had 5 weken. Iets tussen 4 en... Ik had een maand. En ja, het is mei, de zon schijnt. Ja, 's ochtends neem ik Johan mee naar beneden. En dan ja, plots besef je van alles kan. Ik vond het ongelooflijk. Nogmaals, dankzij mijn vrienden.
Ja.
Dat doen we wel. Ja. Heeft het vaderschap jou dan ook een beter atleet gemaakt?
Voorlopig wel, ja. Ik denk dat 1 kind ook heel goed kan zijn. En misschien meerdere ook, daar heb ik geen ervaring mee. Maar ja, er is veel meer structuur nu. Ook qua slaap, je maakt echt je weekplanning. Die staan niet vast of zo, maar je begint wel... je merkt wel dat je bepaalde tijdstippen al op voorhand een beetje vastlegt voor het hardlopen. En dat werkt heel goed.
Maar het is niet zo dat,
dat
jij 's avonds gewoon 's nachts lekker blijft liggen, dat je vriendin het bed uit moet om...
Ze hebben heel veel geluk.
Want papa moet hardlopen.
Ze slaapt... 19 op 20 nachten slaapt ze door. Dus
Echt een marathondochter.
Sorry, luisteraars met kleine kinderen. Ja. Daar heb ik heel veel geluk.
Ja. Nee, enorme luxe, denk ik.
Ja,
toch?
Ja. Ook nooit echt ziek. Een luxe.
Nee,
ja.
Maar gewoon kijken, een beetje Morten aan de speen. En dan,
ja, precies.
Zonder cafeïne.
Ja. Je drinkt het geluk, dan win je af, hè?
Ja. Nou, dat deden ze in de film van de marathon, was het anders, hè? Deze Pisang Ambon deden ze gewoon een klein klokje. Weet je wel, dat hielp ook heel goed.
Heel goed.
Ja, die moeten we nog zien natuurlijk. Ja.
Hey, maar moeten we niet even, moeten we misschien toch even terug naar Anne Luiten? Die doet dit jaar ook weer mee.
Ja, ik ken haar plan niet, maar ik zag wel dat alle recente marathonblokken met Niels gingen aan 3:25. Strak 3:25. Ja, dan,
zet ze maar even uit het hoofd.
Ja, dat duidt op een plan van 2:24. En volgens mij denken ze die richting op.
Ja.
We kennen Anne een beetje en we kennen Niels een beetje. Dus volgens mij duiden de plannen die richting op. En dat zit dan weer iets te veel van jouw plan af.
Ja, Niels zei na de CPC ook, volgende keer mag je ook even kop nemen. Ook even helpen. Ga ik aan 3:25 toch niet doen. Dat zal voor. Maar misschien zijn er nog andere elite vrouwen of zo die dan met een negative split richting de limiet willen gaan. Of misschien zijn er andere limieten, EK, WK, ik weet het niet. Dat je dan bij zo'n groep kan aansluiten of zo. Dat zou wel interessant zijn.
Maar normaal gesproken, het plan wat jij hebt, dat gaan meerdere hebben natuurlijk. Hè? Een beetje weg op 2:29, 2:29, 30. Dat gaan er meerdere hebben.
Ja, vorig jaar zat ik ook in zo'n groep, ook met een paar heel goede vrouwen. Alleen die om een of andere reden na... Ahoy, dus nog voor de halve marathonpunt. Die groep die viel volledig uiteen en liep alleen plots. Dat kan altijd, hè. Maar we zullen het zien. Een goed groepje kan heel veel doen. Ja.
Moeten we het nog eventjes hebben over mooie plekken op het parcours dan? Want ik bedoel, uiteindelijk... Jij houdt van Rotterdam. Wat vind je mooi aan het parcours?
Ja, misschien een onverwachte is het havenspoorpad. Daar zijn je verwachtingen zo laag. Ik denk dat de meeste luisteraars het parcours wel kennen. Anders moet je het maar even visualiseren. Kan je beter als mij. Maar daar is niks. Dat is net buiten de stad in Zuid. Lang stuk rechtdoor.
Een paar kilometer rechtdoor.
Ja,
en in 2015 voor het eerst in het parcours gelegd. Okay. Om aan kilometers te winnen die elders eraf werden gehaald. En toen weet ik nog, er stond bijna geen publiek. Het was ellenlang rechtdoor. En ik voel daar ook niet dat ik in Rotterdam aan het lopen was. Maar dat is allemaal in ere hersteld door wat er sindsdien daar veranderd is.
Je hebt daar een paar huisjes waar mensen in de achtertuin zitten. Met zo'n muziekbox en de sofa die buiten staat. Ja, dat is van, daar staan allemaal ouders staan daar bij kruispunten of over die brug. Dat is gewoon fantastisch. Ja. En dan hoor je stingen al op het einde van het pad. Daar moet je enorm oppassen om niet als een gek dat lusje bij slingen te doen. Want dat is ook is fantastisch, die massa volk. En dan de bocht net voor de Erasmusbrug. Die is een S-bocht, ongeveer. Ook daar staat een massa publiek. Dat is, het gaat crescendo, het parcours. En dat is leuk. Het wordt alleen maar meer. En dan rond de Kalingse Bos. Ook daar valt het wel mee. Maar goed, daar kom je wel in een soort luwte. Die is gevaarlijk, vind ik. Zeker als je bij kilometer 35... In principe kom je dan in de zon, plots. En er is weinig wind. Oké, dat is goed. Maar het is dan plots 2 graden warmer. Dat vind ik wel een moeilijke. En dan, dus dat is nu een doel. Dat is goed zijn bij de pakrotonde. De tweede passage bij de pakrotonde. Om daar toch eens niet lijkbleek en met de ogen naar de grond gericht op een foto te staan. Ja en als je daar voorbij geraakt, dan kan bijna niet meer voortgaan.
Ik moet wel zeggen, Martin Blok, onze voorzitter al... ik wil bijna zeggen sinds jaar en dag. Dat klopt niet, maar hij zit inmiddels al heel lang.
Hij zegt altijd van, ik heb het, doe het maar tijdelijk. Maar voor mij is het langzittende voorzitter ooit.
Het is de eeuwige ad interim, denk ik. Ja. Nee, maar Martin is gewoon een clubheld.
Geweldig.
Een icoon geworden. En zeg maar, voorzitter, man die een nieuwe baan probeert te regelen. Man die een indoorhal probeert te regelen. Maar dus ook de fotograaf. Bij de marathon, weet je wel, om maar even het manusje van alles te schetsen. Ja. Ik heb 1 keer daar bij de 38 kilometer oké op de foto gestaan. Dat was toen ik de marathon met mijn vader liep in 4:35. Ja. Voor de rest zijn het echt werkelijk waar vreselijke foto's van mezelf. Omdat 38 kilometer, je lijkt wel 10 jaar ouder en in elkaar geschopt gewoon. Ja. Het is werkelijk waar hoe je jezelf dan ziet. Je herkent je soms niet eens.
Maar het is ook natuurlijk nog zo'n plek waar je nog niet in de...
In de euforie van
die laatste kilometer. Ja, precies. Ja. Het is dan net zo'n punt van... En zeker daar, je moet nog even 500 meter door voordat je die bocht naar links gaat maken, dat je Krooswijk inkomt.
Die is
klein beetje up daar.
Ja.
Dus ja, als je nog niet slecht zit, dan moet je jezelf... Ja, dan is het een soort grimas waar je er eventjes doorheen komt. Ja. Dus het is niet de mooiste plek, zeg maar, om de beste foto's van mensen te maken.
Nee. Natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, dat weet ik. Maar ja, of je die nou boven je bed hangt, die foto's...
Nee, dat niet. Nee, maar het is eigenlijk is het esthetisch gezien heel mooi. Alleen vooral van anderen en niet van jezelf.
Ja, precies. Ja. Kijk, dit is wel een prachtige plek om te staan.
Ja.
En zeker om te zien die mensen die er goed doorheen komen. Maar het is ook wel een slagveld, heel vaak, daar op die plek. Voor mensen die het al opgegeven hebben. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Mensen die in het bos uiteindelijk al het publiek missen en zoiets hebben. Het is mijn dag niet en het opgegeven heb. Dan is het echt wel een slagveld ook daar op die
plek. Het is inderdaad, het is daar nog 4 kilometer. En in 4 kilometer kun je... Nou, niet heel veel tijd winnen, maar wel heel veel verliezen. Dus eigenlijk valt er veel te winnen. Beetje Cruyffiaanse gedachten, maar er valt dus heel veel te winnen. En je moet daar... Het is, de finish is te ver weg om je al zeker te voelen. Dus het is een heel spannende fase eigenlijk. Balanceren op een koordje met een lichaam, hoe je hem niet vaak gevoeld hebt. Want dit kun je bijna niet nabootsen in trainingen. Want je loopt nooit 38 kilometer... op dat marathontempo. Dus je komt in een soort ding... je komt in een staat terecht waar je eigenlijk maar 1-2 keer per jaar... misschien 3-4 keer... met de zwaarste trainingen in een jaar erbij opgerekend komt. En dat is spannend. Dat is ook mooi. En het is dus het punt waar je een beetje hard voor jezelf moet zijn. En toevluchten moet kunnen vinden om toch de tempo vast te houden.
Ja, maar je moet hard voor jezelf, want je moet het ook kunnen zijn op dat moment.
Ja.
Dan moet je ook nog toe in staat zijn.
Ja, want je loopt met een pakshirt. Velen lopen met een pakshirt. En dat is heel veel mensen langs het parcours roepen dan in plaats van je naam roepen gewoon pak. En dat is heel leuk. Dat geeft echt een boost. Alleen als je daar slecht bent, dan weet je dat ze daar echt staan voor jou. En dan vind ik het bijna contra. Dan ga ik me bijna schamen omdat ik niet goed ben bij de pakrotonde of zo. Ja, dus ja. Het is dubbel. Maar nee, dit jaar wordt het een mooi moment.
Ben je altijd goed geweest in de Rotterdam Marathon?
Ja, de eerste keer was dus mijn eerste sub 3. Dus die was... En ik ging, ja, ik wist niet of het ging lukken. En ik ging toen ruim onder de 3 uur. Dus ja, dat was fantastisch. En sindsdien... ik denk oktober 21 was goed. Ik heb dan ook eens iemand gepaced het jaar daarna. En dan, vorig jaar heb ik mijn doel niet gehaald. Maar wel een PR van 3-4 minuten. Dus.
Gewoon echt een sterke marathon.
Ja. Een klein beetje teruggezakt, maar niet door het ijs.
Ja. Ja. Misschien moeten we zelf de doelen praten van de man naast ons eigenlijk.
Ja.
3 weken op trainingskamp geweest.
Kijk, ja. En
3 weken.
Ook Charles kent daar de omgeving. Want wij zijn er natuurlijk in 2020 geweest om te trainen met de pakgroep. En terwijl we daar aan het trainen waren, werd de marathon afgelast.
Ja.
Oh, dat is die beroemde plek waar... waar we met Robbie Rolex in tranen uitbarsten.
Zo is het. Achter zijn
gezegende grond.
Hij droeg een bijzonder snelle planga. Dus je kon zijn ogen niet zien. Alleen Robbie is een open boek, Robbie Rolex. Dus die zei, je kan het misschien niet zien. Maar Rolex loopt gewoon te huilen, hoor. Dat mag je best weten. Toen zag je inderdaad die tranen zo onder zijn bril biggelen. Toen deden we de laatste lange duurloop die al op het schema stond. Terwijl we wisten dat die... het verhaal is bekend. We hebben het hier al een paar keer verteld. Ja. Maar dit keer geen slecht nieuws. Heerlijk kunnen trainen. Het gestelde doel dichterbij zien komen. En tegelijkertijd vraag je gewoon in spanning af of je er klaar voor bent. Maar ik zit er eigenlijk met hetzelfde vertrouwen van Charles. Omdat gewoon de voorbereiding heel goed is gegaan. Hm. Dus dan blijft het een ambitieus doel. Ik heb 2:21 geroepen. En we moeten misschien maar straks even doorpraten. Maar misschien moeten we nu gewoon even mijn coach aan de lijn krijgen. Toch? Is dat een goed idee?
Ja, ik wil eens eventjes van hem horen of dat doel nog steeds realistisch is.
Erik, laten we gewoon afspreken dat met name jij hem interviewt. Ik heb hem in Montegordo 20 dagen lang bevraagd.
Ja, want ik heb alleen maar beelden voorbij zien komen inderdaad.
Ja, toch?
Die zagen er wel veelbelovend uit, moet ik zeggen.
Ja.
Goede omstandigheden.
Zet je koptelefoon op, man.
Oh ja, is wel handig.
We bellen met Guido Hartensveld.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Guido. Het is een beetje vroeg voor jou, hè? Avondman. Maar jij wilde prima meewerken met aan de tand gevoeld worden door Erik, die aan mijn zijde hier zit, over mijn vormplan en hoe de voorbereiding is gelopen.
Ja, Guido.
En je treft me midden in ochtendroutine. Ik wandel lekker door het bos.
Kijk,
dat doe je goed. Dat doe je goed.
Ik ben wel een avondman, maar ik ben ook wel van de ochtendroutines.
Kijk,
dus als je vogeltjes hoort, dan bevinden we ons in het Castricumse duingebied.
Kijk, helemaal goed. Maar wat ik eigenlijk wil horen, 3 weken Pimpel in Montegordo. Hoe was dat?
Ik denk leerzaam voor beide. We hebben elkaar weer beter leren kennen. Alles was raak wat Tim deed. Ik zie een lachende sporter. Een fijn mens. En goede stappen gezet. Grote stappen.
Maar hij zegt het was leerzaam voor beide. Dus je hebt hem ook leren kennen van een kant die je nog niet helemaal wist.
Als je dagelijks met iemand mag werken, dan zie je natuurlijk gedrag en dan is iemand gewoon puur. Dat is iets anders dan dat je zegt, we spreken af en we gaan tegenover elkaar zitten en we gaan... Dus je observeert veel.
Ja, maar noem eens wat sterke punten en wat verbeterpunten bijvoorbeeld.
Ik ben natuurlijk eigenlijk vooral nieuwsgierig hoe Pim dat zelf ziet. Of is dat flauw? Draai om.
Ja, nee, het is een vraag aan jou. Dit. Ik bedoel, als coach mag dit gewoon. En wij zijn een open boek in deze podcast. Dus dat is geen enkel probleem.
Ik zal straks nog antwoorden.
Ik was nieuwsgierig eerst naar Pim's indruk. Dat was het als eerste.
Ja, maar dan anticipeer jij op zijn antwoord. Dus daar zit ik niet echt op te wachten.
Pim heeft nagedacht, zit in een denkproces in deze fase. Pim was altijd natuurlijk de, ik ben geen topsporter attitude, maar ik heb eigenlijk best wel talent en ik vind het stiekem heel leuk. Dus ik krijg mezelf wel jaarlijks aan de praat richting de Coolsingel. Maar ja, ik zal nooit dit gaan bereiken. Ik zal nooit dat gaan bereiken. Dat hoeft ook niet. Maar stiekem gaat het elk jaar wat harder. En natuurlijk maatschappelijk behoorlijke ambities. Ja, als talentvolle journalist bij het AD. En Pim zei toch wel een paar keer van, ik ben toch aan het nadenken. Want ik vind het verschil zo groot tussen een trainingsstage en thuis. Ik maak zoveel meer progressie hier. En dat mag best. Je mag best wat extra progressie maken als je op stage bent. Door de rust en zo. Maar ja, eigenlijk was alles wel raak, hè, Pim. Je zat er gewoon heerlijk in. En dat is natuurlijk, het is te goedkoop om te zeggen, de zon schijnt en thuis niet. En ik heb geen reet te doen de hele dag en thuis. Maar Pim kwam zelf eigenlijk wel met van stel, wat als ik dat verschil wat kleiner ga maken? Want kijk, je kan natuurlijk niet een atleet bouwen in 3 weken. Dus we hadden hele mooie richtlijnen met elkaar opgesteld voor elke sporter die met ons mee was. Van ja, oké, okay, wat is je gemiddelde weekvolume de laatste 6 weken thuis? Ja, en wat denk je zelf? We hebben wel advies, daar komen we mee. Maar ja, wat zou nou slim zijn om extra te kunnen doen op een trainingskamp? Ja, we hadden een bandbreedte. Ja, dat is een klein beetje natte vingerwerk, maar we hebben natuurlijk wel heel goed over nagedacht. Ja, 10-20% hooguit meer doen dan thuis. Dus als je 60 kilometer per week gemiddeld draait thuis, ja, dan, ja, en hoe dat dan komt, komt het, hè. Maar je hebt dat gewoon gedaan. Dat is je belastbaarheid. En dan mag je tussen de 66 en 72 kilometer draaien. Nou, die rekensom hebben we ook voor Pim gemaakt. En Pim ging nog 1 kilometer boven de, toch? We hadden gezegd 130 of zo.
Nee, 135 en ik eindigde op 136 en op 137, ja.
Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk een beetje met vuur spelen.
Ja.
Heel bewust, want het is niet voor niks een bandbreedte van extra, 10% extra, 20% extra. Nou, als je daar nog overheen gaat, dat levert aan het eind misschien een beetje zware benen op. En dat is, dat dreigt dan een beginnersfout. Het helpt niet als je dan nog weer 5 kilometer erbij zou doen. Maar om even aan te geven dat een heel mooi proces was. En dat je wel zo van, jeetje, wat kan ik veel meer doen hier? En dat begon een beetje te kriebelen van, misschien wil ik in de toekomst dingen wel iets anders gaan organiseren. Dat ik dit langere tijd kan doen. Dus mijn eerste wat in me opkomt, is Pim, vooral op de lange termijn ook kijkt. Ik wil toch nog wat meer gaan maken van, wat meer gaan doen met mijn talent.
Ja,
en dat is wel goed nieuws, Erik, toch?
Ja, zeker. Dat is zeker goed nieuws. Want jij bent natuurlijk gewend om met topsporters te werken. Je gaat regelmatig met ze op trainingskamp. En daar hoort dan een bepaald arbeidsrustproces hoort daarbij. Hoe heeft hij dat gedaan? Past hij zich makkelijk aan, zeg maar, aan die topsportmentaliteit en aan de manier van leven als topsporter?
Ja, foutloos. Er was geen enkel probleem. Maar er was ook geen gele kanarie in de buurt, hè. Dus dat, nee, en overigens, mensen moeten wel zichzelf zijn, hè. Dus,
daar heeft hij geen moeite mee, denk ik. Dat is geen enkel probleem.
Nou ja, toch ook niet volgedaan als iemand die niet is. Kijk, en dat ook observeren. Daar hadden we ook, doorheen gepikt. En het interessante is natuurlijk, we hadden wel een leuke casus. We hadden een superleuke gozer mee, Jeroen Huis in het veld. En die zit in de ticketing Formule 1 en La Liga. Ja, die zei thuis al tegen ons, ik kan wel een mooi kaartje Sevilla tegen, ik weet niet tegen wie ze spelen, aanbieden. En willen jullie dat op het schema zetten? Of hoe gaan we dat doen? Of maar ja, alleen als jullie dat willen. Dat is een tripje Sevilla.
Twee uurtjes rijden.
Dus Michel en ik zaten er al een beetje mee. We zeiden, weet je wat we doen? We bieden het. Want het is natuurlijk best wel lastig. Kijk, iemand die 60 kilometer per week treedt, kan prima een middagje naar Sevilla. Maar als je 20% plus 1 kilometer meer gaat doen, dan neem ik aan dat je wel snapt dat daar weinig budget nog over is in je herstel. En we presenteren het gewoon. Hey, Jeroen heeft dit, wie mee wil, denk goed na over je eigen keuze. Nou, er zijn een aantal mensen Die stonden te springen, te popelen. Die vonden het super vet. Dus een van ons was meegegaan, dat was Michon. Een van ons bleef thuis. En een aantal die zeiden, ja, no doubt about it, dat ga ik gewoon niet doen. En ja, iemand twijfelde ook. Nou, die hebben nog een beetje geholpen. Wat denk je? Hoeveel doe je extra? Wat is het je waard? Nee, thanks voor het advies, daar ga ik gewoon niet mee. Nou, wat denk je bij wie Pim hoorde?
Nou, die is niet gegaan, denk ik. Als voetballiefhebber.
Nee. Nee, dus dat zegt toch wat?
Dat zegt heel veel, dat zegt heel veel.
Heuvelsprintjes, ja. Bij de camping.
Ja.
Heuvelsprintjes en goede training met een klein groepje. Dus, weet je, mensen moeten vooral zelf kiezen. Want namelijk, dit doe je thuis ook. En dan zie je gewoon gedrag wat iemand diep in zijn hart is. En ja, dan zie je toch een iemand topsporter worden. Ja. Mag ik het zo zeggen, Pim, ja, worden?
Dit. Dat mag hoor, ja.
Ja, je, ja, je ziet Pim ook helemaal niet van, ik had eigenlijk meegewild en gadverdamme. Nee, dat was gewoon, hier voel ik me tof bij. Ik heb een extra training gedaan, ik heb ook heel veel gerust, want dat doe ik elke dag. Want je kan namelijk niet ergens in het midden of aan het eind van de week met je energiebudget gaan smijten. Want het blijft een reisdag, hè? 2 uur heen, een dagje en terug. Er is geen ruimte voor. En als er wel ruimte voor is, dat is waarom je op stage gaat. En natuurlijk moet je niet, dat is een beetje het dilemma, en natuurlijk moet je niet in één keer een robot of een monnik zijn als je dat nooit bent. Want je moet ook niet ongelukkig zijn. Maar je moet wel de jas aantrekken die je past. En dus dat was een leuk proces, maar dat is een beetje een voorbeeld van observeren. En observeren klinkt alsof je met een soort candid camera iedereen loopt te bespieden. Maar het is, ja, dat zit gewoon in mijn bloed. Ik analyseer, ik observeer automatisch gewoon. Er gebeuren gewoon veel dingen. Dat zijn coachmomenten. En coachen is natuurlijk veruit effectiever. Als je reflecteert met elkaar spontaan. In plaats van dat je een whiteboard gaat pakken en iets gaat uitleggen over herstel. Uitleg is het minst effectief zowat, hè, van alle coachinterventies. En inleggen en reflecteren. En gebeurtenissen laten ontstaan en daarmee naar kijken samen. Ja. Daarnaar kijken samen is natuurlijk veel effectiever. Dit is een voorbeeldje wat nu in me opkomt. Ja. Terwijl ik tussen de vogeltjes wandel en met mijn enkels. Hey. Het is gewoon draaiend hier in het bos nog steeds.
Hey, dan nog even voordat we over zijn sportieve ambities gaan praten. Weet je, jullie zitten daar met een groep. Groepsproces is natuurlijk ook belangrijk. Hij heeft natuurlijk veel vrienden altijd. Ligt hij een beetje lekker in de groep?
Bij de dames of bij de mannen? Nee, grapje.
Dat was een mixed group.
Nee, dus. Hij is wel een verbinder. En Pim is gewoon een hele enthousiaste verhalenverteller. En ook oprecht nieuwsgierig in anderen. Dus een hele warme persoonlijkheid. Dat is ook een van de leukere kanten, Pim, die ik weer bij heb mogen ontdekken, die ik al kende. Nu maak ik je ook mee in de context van je medesporters en kennissen.
En zie je een mooie glimlach zie ik bij hem verschijnen.
Het begint helemaal te gloeien en weg te smelten, Guido. Dankjewel.
Ja. We moeten maar even overschakelen.
Ja, eigenlijk had Pim met iedereen wel een goede klik. En vooral ook met de chemie tussen Pim en Staniste was heel mooi om te zien. Dus de anekdotes die... volgens mij kwam het in de vorige podcast wel leuk naar voren. En Stan gaat daar ook heel lekker op. Dus kijk, Stan is een... Ik pak even een Staniste momentje, hoor. Niet om Stan naar voren te schuiven. Maar om de wisselwerking even te illustreren tussen verschillende sporters. Stan is een extreem harde werker. En een zeer gedreven en getalenteerde topsporter. Daar gaan we nog wel wat meer van zien in de komende jaren. Stan heeft wel wat aanpassingen moeten doen om zich verder te ontwikkelen. Maar Stan is ook een enorme grappenmaker. Dus, en dat, tussen dat harde werken door is het natuurlijk belangrijk om heel veel humor en te hebben met elkaar. En Stan die zei de hele tijd op een gegeven moment, toen Pim zijn mooie verhaal vertelde over de gele kanarie. En dat blijft dan bij Stan hangen, dus die grappen die blijven terugkomen. Guido, we moeten nog wel alvast beginnen aan ons gameplan, hè. Dat is de logistiek wat voorbereid. Maar we hebben gewoon een fout gemaakt vorig jaar. En we hebben een fout gemaakt. Ik snap het nu. Ik heb zoveel geleerd hier op deze stage. Nou, wat er ontbrak is het gameplan na de wedstrijd. Want daar zat Pim over te vertellen. Waar zijn fiets staat, waar hij zijn sleuteltje verstopt met onder zijn zadel. Welke vriend dan een jas meeneemt naar de Gele Canarie. Wanneer hij dan zijn eerste, weet je wel, zijn eerste schaal bitterballen neemt. En hoe dat dan helemaal, want dat weten we vorige keer met onze Day After podcast. Hij was natuurlijk brak en schor, maar hij was ook zijn fiets kwijt en zijn jas kwijt en zijn medaille kwijt. Ja. Dus dat was gewoon een fantastisch verhaal. Dat wil ik gewoon nog wel drie keer horen, zo mooi is dat verhaal. Ja,
het is een belangrijk, onderdeel van de race, maar nog belangrijker is natuurlijk...
En stand bij dat plan, dat moeten we op orde hebben. Ja, ja. Maar gewoon als grap. Dus dat is leuk. Dat is een beetje om de humor aan te geven.
Maar goed, nu even terug naar die sportieve ambitie. Pim heeft geroepen, ik wil graag 2:21. Ik wil richting dat clubrecord van PSC. Je hebt hem 3 weken meegemaakt. Hoe realistisch is dit nu we nog 8 dagen voor de race zitten?
Ja, de disclaimer is natuurlijk, gaat het een warme dag worden of niet? Wat we niet weten.
We gaan even uit van goede omstandigheden.
Ja, dan gaat hij heel dicht in de buurt komen. Ja, en... ja, kijk, wat we natuurlijk ontdekt hebben, het is allemaal wel in korte tijd gebeurd. Hè? De Achillespeesblessure vorig jaar. Nou ja, dat zit hem waarschijnlijk ook wel in arbeidsrustverhouding. Gerevalideerd. Nou, we zijn weer gaan samenwerken ergens in januari. Ja, je hebt natuurlijk achter mij, we hebben ook even rond, was het rond Calgary, Tim?
Ja.
Dat we zeiden van, nou, we moeten toch uit die vermoeidheid blijven. Dus we zijn bepaalde trainingen wat meer gaan microdoseren. Dus de intensievere tempotraining hebben we steeds de helft gedaan. En om maar gewoon consistency te kunnen garanderen in training. Dat is zeker gelukt. En we hebben wat, nou ja, of Pim heeft wat risico genomen in de... Nou, we hebben samen wat risico genomen. Met 130 plus weken een paar keer. Dus is het maximale uitgehaald in de voorbereidingstijd. En 21 gaat hij zeker lopen. En ik hoop al... 14 april. Ja, is het een diplomatiek antwoord of niet?
Nee, ik hou wel van een coach met vertrouwen in zijn pupil. Dus ja. ik vind dat mooi.
Omdat ik een maar achter de komma. Dus voel ik dat ik...
Ja, maar laten we die gewoon even van wat het is.
Volgens mij, Guido, is het gewoon... We hebben het realistischer zien worden... Het blijft gewoon een hoge ambitie, meer dan 3 minuten onder mijn PR. Terwijl ik vorig jaar ook een goede race heb neergezet. Dus het is gewoon, we hebben het uiteindelijke definitieve raceplan nog niet gemaakt. We zijn nu op 8 dagen van tevoren. We gaan elkaar van de week nog eens bellen. Dan weten we ook wat het weer gaat doen. Dan vliegen we het plan aan zoals we hem die dag willen uitvoeren. Maar we hebben wel het gevoel dat het ergens rond die tijd erin kan zitten.
En we zullen altijd weggaan op wat we denken dat realistisch is. Want als er 1 spelregel is bij de marathon, je moet, ja, marathon straft gewoon. Marathon is een bitch wat dat betreft. Als je weggaat op iets wat je hoopt te kunnen, ja, en het lukt niet, dan slaat hij hard toe. Dus we zullen altijd een plan maken op basis van wat we denken dat je kan. En als dat qua tempo een minuut boven zal zitten. Ja, als je het dan wel had gekund, dan versnel je gewoon hard en dan loop je hem alsnog binnen. Ik moet me sterk maken, wil je dan denken, oh, ik versnelde te laat of ik had veel te veel over. Dat zie ik echt niet gebeuren in een marathon. Nou, en we hebben ook gesproken over mindset in die laag en of je sterke punten. Want dat was even terugkomt je eerdere vraag, Erik, als ik er vrij mag zijn, over sterke punten ook. Ja, Pim kan wel bijzondere wedstrijdprestaties tevoorschijn toveren in relatie tot zijn trainingen. En dat weten we ook. En dat hoort ook bij Pim. En dat is ook gewoon een eigenschap. Dus eigenlijk op basis van 10 sessies dat je dan denkt... Nou ja, het is eigenlijk minder goed. Maar dat wordt Pim niet door gehinderd. Die heeft gewoon een flinke marge met wat hij in de wedstrijd nog kan. He, dus dat weten we ook. Nemen we ook mee in het plan. En dat is een hele mooie, gave eigenschap.
Ja, maar ik vind het een mooi plan. Maar hou hem met beide voeten op de grond. Hè? En weet je, het gaat goed met hem. Dat is wat we willen horen. En,
ja, maar ik ga gewoon zeggen, je hebt 2:24 niet even niveau, maar je kan altijd wat bijzonders op de dag zelf. Kijk, zo ga ik het gewoon zo zeggen straks. Nee hoor.
Hey, perfect Guido. Dankjewel dat je kwartier vrij wilde maken tussen het luisteren naar de merels en de koolmeesjes door. Wij spreken elkaar volgende week nog. En...
Ja, en Erik, wij gaan elkaar zien als collega racedirector. Hè? Ik heb de indeling gezien met welke motor ik zit en jij. Ja. We mogen samen de Nederlanders gaan doen. Dus het gaat heel leuk worden.
Ja, helemaal goed.
Top, we spreken elkaar zien volgende week. Dankjewel.
Ja, oké. Okay.
Dank je, we spreken. Oi, 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 oi. Ja.
Daar spreekt vertrouwen uit.
Ja, het was ook... Kijk, ik bedoel, jij ook. Michel en Guido, die kennen we inmiddels al jaren. De laatste paar jaar staan ze me ook echt bij het hardlopen bij. Daarvoor kende ik ze alleen als journalist. Toen was Butter nog de man van New York en Amsterdam. En gewoon nog bezig, zeg maar, met zijn eigen topsport. Maar het is wel... Het was met name een begeleiding via... een digitale begeleiding, hè, qua coach trainen. En dan af en toe kwamen we bij elkaar samen. En dan namen we een podcast op of hadden we een coach-atleet gesprek. Maar ja, nu heb je de luxe dat je 20 dagen met elkaar optrekt. En dat zij dus ook, behalve de rustige duurloopjes, gewoon al die belangrijke trainingen je gewoon heel de tijd zien. Bidonnen aangeven, je in de ogen kijken, de training uitleggen. Na afloop, wat kon er beter, wat ging er goed? Ja, dat is goud waard. Dat is echt. En dan ook nog... Kijk, die twee... Volgens mij is Guido alleen al 18 of 20 jaar trainer van Michel Butter geweest. En nog andere toppers. En dan heb je nu een Stan Nieste die echt in bloedvorm verkeert. En vorig jaar ook al derde op het NK was. Ja, alleen al daarnaar kijken leer je gewoon veel van. Dan hoef je nog niet eens...
Nee,
ik heb ook veel vragen gesteld. Nee, maar alleen al kijken naar levert al veel op.
Het is, en je loopt ertussen... En gewoon 3 weken volledig voor je sport mogen leven. Dat is gewoon een mooie ervaring. Zeker in het moment dat je het kan. Ja. Dan moet je dat doen. Dus.
Maar zeg maar, waar hij mee begon, Charles. En ik denk, jij herinnert je dat ook nog. Wij waren toen in aanloop naar de uitgestelde editie in 2021. Waren we toen met Robbie, René, ja. Mark, Koen. Toch? Ja.
Ja.
Waren we 2,5 week in het Oostenrijkse Zeeveld. Wat?
Karst.
Karst ook nog, ja. We mogen hem niet vergeten. Dat doen we ook absoluut niet. Ja, in die weken zet je als je het goed aanpakt en niet te veel gaat doen, zet je zulke grote stappen, omdat je gewoon je waant je even een topatleet. En dat is voor ons, zeg maar, gewoon mensen met een fulltime job en ook een job die het een en ander vergt van je brein. Dat is zo'n wereld van verschil. En ik bedoel, dat hoef je niet het hele jaar te hebben. Maar als je dan een periode hebt, is het gewoon zalig.
Ja. We hebben ons niet aan de 10 à 20% regel gehouden, vrees ik. Maar daar kwamen we toen wel mee weg.
Ja.
Als jonge hengsten. Maar,
jonge en onbezonnen.
Ja. Maar nee, klopt. En ik maak me er wel een beetje zorgen over. Van ja, je bent dan 2,5 weken aan het sporten of aan het rusten. Maar dat was echt fantastisch. Ik ben blijkbaar toch niet zo'n ingewikkeld persoon. Ik kan het best wel aan om soms helemaal niks te doen. Maar je had toen ook al die uitgestelde klassiekers, denk ik. Ik had ook Parijs-Roubaix en denk ik.
Ja.
Dus wel, het was of zelf sporten of sport kijken of gewoon gezellig terrasjes doen. Of slapen.
Ja, of slapen, ja.
Met lotgenoten, dus dat is natuurlijk helemaal mooi.
Ja.
Maar er is natuurlijk eigenlijk niks... Ik zit hier eigenlijk tussen twee mannen in, 8 dagen voor een enorm belangrijke race, die er gewoon helemaal goed in zitten.
Ja,
het is. Maar ik moet ook, volgens mij, dat benoemde jij een half uur eerder, dat verschil met vorig jaar. Mm. En ik herken dat aan mezelf ook. En ik hoop dat veel luisteraars dat ook hebben. Je leert van elke voorbereiding. En je leert dus ook zeker van die laatste 2 weken, waarin je gewoon jezelf zo gek kan maken met allerlei gedachten die de hele dag opkomen, weer zakken, opkomen, weer zakken. Met twijfels, pijntjes. En als je gewoon weet dat het elke keer bij de vorige keren min of meer goed is gekomen, dan geef je dat het vertrouwen van, ja, waar maak ik me eigenlijk zo druk om?
Ja.
Het gaat om eigenlijk het is een beetje een topsportterm, maar om dat proces van weken, van maanden. Als die gewoon voor 80% goed zijn gegaan, zeg maar. Dan mag je best dat vertrouwen hebben. En dan horen daar ook af en toe een mindere training bij. Dan hoort daar een verkoudheidje bij. Dan hoort daar een pijntje bij. Dan horen daar zenuwen bij. En dan weet je gewoon van... Kijk, wij hebben hier niet de zekerheid dat we een PR gaan halen. Misschien lopen we het allebei niet volgende week. Maar we hebben er alles aan gedaan. We hebben er heel veel voor gedaan. En dat geeft al een bepaald vertrouwen. En wat ook een bepaald vertrouwen geeft, is gewoon in elk geval... Ik zit niet zo meer af te tellen. Tuurlijk begin ik deze podcast met het is nog 8 dagen. Maar ik weet wel bij die marathon toen in 2021, toen in heel mijn lijf voelde ik dat ik daar 2,5 jaar mee bezig was geweest. En dan denk je, het is nog 14 dagen, nog 13 dagen. En dan kruipt de tijd. Ja, ik wil niet meer die secondes voelen tikken. Ik wil gewoon vandaag bezig zijn met vandaag, morgen met morgen. En zo komt die marathon elke dag een stapje voorbij. En ik ga absoluut volgende week zeer zenuwachtig zijn. Maar het is wel lekker dat dat gevoel, dat ik dat in elk geval iets uit kan stellen.
Ja. Klinkt dus een routinier een beetje.
Nou ja, maar het wordt mijn zesde marathon. Jij hebt er nog meer dan dat gelopen over heel de wereld gezien. En dat geeft een bepaalde mate van routine toch wel. Ja.
Ja, wat Guido ook benoemde, bij jou is dat jij kan op wedstrijd net iets meer. Volgens mij is dat voor een heel groot deel mindset of toch mentaliteit.
Ja.
En ik denk dat daar bij mij dan weer veel winst te halen valt.
Ja, maar ik zie jou daar al verbeteren. Als je jouw Big Ten en je CPC, dan vond ik in het verleden vond ik jou trainen op een bepaald niveau. En dan waren de wedstrijden net iets minder dan dat niveau. Ja. En dat was nu niet het geval.
Nee, ja. Dus hopelijk.
Wat steken we een veren in elkaars reet hier?
Ongelooflijk. Ja. Laten we er even uitgaan.
Dus en met dat aftellen en wat we hebben over die taperfase, wat ik bij heel veel mensen zie, en er is op zich niks mis mee. Hè, dus dit is niet met een belerende toon. Alleen dan zie ik mensen doen op 3 weken van tevoren of 2 weken van tevoren hun laatste belangrijke training. En dan zetten ze daarbij in caps lock taperen.
Alsof een magische woord.
Ja, en het is ook een magisch woord en het is zeer belangrijk. Maar alsof al het werk erop zit en vanaf dat moment doet niks er meer toe. Mm. Je kunt alleen uitrusten en that's it. Het klopt natuurlijk niet helemaal. Ik probeer het nu te draaien dat je die laatste 2 weken ook nog van alles kan doen om te verbeteren. Los van wat meer rusten. En wat ik ook heel de tijd voorbij zie komen, en daar heb jij ook een sterke mening over, Charles. Elke godganse dag, iedereen die over die weersvoorspelling begint.
Ja.
Hoe moeten we daarnaar kijken, Charles?
Maar we graven nu al ons eigen graf, Pim. Want nu gaat het maar al 2 natuurlijk. Als deze podcast uitkomt. Ja, nee. Ik moet wel zeggen, het komt door jou dat ik er ook zo over ben gaan denken.
Ja.
En het is ook het heeft geen zin. Hè? Dat weten we allemaal. Om 2 weken op voorhand naar het weerbericht te kijken. 1, je kan er toch niks aan doen. En 2, het verandert nog.
Ja. Ik weet zeker dat je het iedere dag toch doet.
Wel nee, dus ik heb nog niet gekeken. En ik weet vorig jaar, maar dan proefde ik al dat het er niet slecht uitzag. Ben ik toch beginnen kijken, zo 9-10 dagen op voorhand. En nu wil ik het echt.
Maar het is een regeltje wat je jezelf oplegt.
Ik wil gewoon zelf 3-4 dagen op voorhand wil ik wel eens kijken. En want wat beetje in dat het er niet goed uitziet, 2 weken op voorhand.
Ik word er momenteel in de winkel, denk ik, 6 keer, misschien wel 10 keer op een dag naar gevraagd.
Echt, Erik, het is ongelooflijk.
Ik kom mijn kleding kopen, wat denk je dat het voor weer wordt volgende week? Ja. Ik zeg, nou, wat denk je zelf?
De laatste 2 dagen in Monte Gordo, dus daar heb ik het over een week geleden.
Ja.
Een week geleden ging het daar stormen. Er kwamen echt, voor mijn gevoel, vanuit heel Portugal wind- en kitesurfers naar onze kustplaats toe. Omdat er echt windkracht 7 stond. En dan hoor je mensen zeggen, ik hoop niet dat het dit weer is op 14 april.
Het zou zomaar zo'n voorbode kunnen zijn.
Op de dag dat deze podcast online komt, heb je een zeldzaam warme aprildag in Nederland. Namelijk 24 graden. En dan beginnen mensen dus een week geleden, ik hoop niet dat het dat weer wordt.
Stel je voor dat we dit weekend hadden gelopen.
Kijk, en ik sta een beetje.
Het is altijd goed.
Ik begrijp er werkelijk waar helemaal niks van, dat heel dat deelnemersveld zich aan het opvreten is over dat weer. Kijk, ik weet hoe belangrijk de weersomstandigheden zijn. Hè? Dus de laatste 2 dagen, tuurlijk, dan is het misschien wel qua raceplan, maar ook qua toeschouwers van moet ik een jas aan of sta ik daar lekker in mijn t-shirtje gewoon. Dan is het super belangrijk. Maar ik ben wat dat betreft, ik begrijp er sowieso al niks van. Ik kijk gewoon sowieso al nooit naar het weerbericht. dus ook niet van de volgende dag. Dus ik begrijp helemaal niet dat mensen 2 weken van tevoren mee beginnen. Maar ik moet ook wel zeggen, dus deze discussies voer ik dan. Zo van, je hebt er toch geen invloed op. En waarom zou je 12 dagen van tevoren een voorspelling gaan bekijken die toch niet klopt? Maar dan zeggen ook wel mensen, ik voel dat niet, dus ik heb dat niet. Maar die zeggen, het is gewoon voor mij onderdeel van de voorpret.
Ja, is het ook. Maar we leven ook in, we leven in een land.
Kijk, en dan begrijp ik het een klein beetje.
Nee, maar als het 2 dagen gevroren heeft, beginnen wij al over een mogelijke 11-stedentocht.
Ja.
Toch? Zo zit het in elkaar. Ja. Nou ja, zo werkt het met die marathon ook een klein beetje.
It get on.
Je kunt 2 weken van tevoren dan zit, op al die apps kan je dat 2 weken van tevoren zien. En het heeft werkelijk 0,0 zin. Weet je, ik ben met de organisatie ook altijd. Je kijkt altijd, je bent afhankelijk van het weer. Het heeft echt geen enkele zin tot, nou, zeg maar 2 dagen van tevoren. Dan wordt het een beetje realistisch van hoe het kan gaan. En dan hoor je nog van, het zou ook nog iets anders kunnen lopen. Weet je wel, ja. Dus eerder heeft gewoon geen zin dan volgende week vrijdag eens eventjes goed te gaan kijken wat het gaat worden. Want het schuift aan alle kanten, schuift het maar door. Maar ik vind ook, ben ik ook met je eens, het is ook onderdeel van de beleving.
Ja, dus zo voel ik hem niet. Maar ik begrijp inmiddels dat velen het wel zo voelen. Maar voor mij is het gewoon zondagochtend, de stem van Ed Aldus. Dat is het marathonweerbericht.
Ja.
Dan krijg ik van jou nog een appje met waar de wind vandaan komt. De belangrijke stukken mee, de belangrijke
in de
tegen.
Ja.
Ja, ja. En natuurlijk die vrijdag, zaterdag, dan is het gewoon onderdeel van je gedachten. Maar het is een mooie fascinatie, hè? Ja. En we zijn er maar lekker druk mee met z'n allen.
Ja, ik weet nog, Erik, dus ik hoop dat je het wel goed controleert. Maar bij de CPC, niet de laatste, maar de editie daarvoor.
Ja.
Toen kreeg ik via Pim, denk ik, jouw weerbericht. Of het was via Run Today, ik weet het niet meer zeker. En dan stond er iets van, ja, een stukje wind mee, een stukje wind tegen. Maar het laatste, is het de boulevard of zo? Echt richting...
vanaf de boulevard terug naar...
Windje mee.
Daar klopt er helemaal niks van, zeker.
Dus ik zat al helemaal stuk. Ik had geen goede race. En dan ga je die boulevard op en dan voel je daar... Ik kreeg daar een windstoot tegen. En ik kon maar aan 1 ding denken. Erik, godverdomme.
Ja, maar we hebben ook gezegd. Ik heb ook niet gezegd op de boulevard. Ik heb vanaf de boulevard terug, zeg maar.
Oh, oké.
Okay. Maar goed.
Ja, klein misverstand.
Maar het geeft alweer aan dat je moet niet naar dat soort berichten luisteren. Er is maar 1 man op dat moment die bepalend is. En dat is Edje Aldus.
Ja. Okay. Aldus et Aldus.
Aldus et Aldus, ja, precies.
De weerman van radio en tv.
93.4 FM. Mocht je buiten Rotterdam komen, stem even op hem af.
Ja.
Je weet zeker dat je hem herkent aan zijn Rotterdamse tongval, hè?
Ja.
Een klap onweer hier en daar.
Ja.
Als het dat maar niet gaat worden volgende week zondag.
Nee. Het is... Nee. Mijn eerste blik die ochtend is richting de vlaggen op de op de WC-dijk. En,
maar ook die vlaggen zijn 's morgens om 8 uur niks. Zeggen helemaal niks.
Nee, dat
want om 8 uur waait het nooit.
Ja, dat is ook nog zo.
Op 8 uur hangen ze altijd stil.
Ja.
En dan ga je, en daarom wil ik ook graag dat die marathon altijd zo vroeg mogelijk start.
Ja.
En dan ga je om 9 uur ga je kijken, dan wapperen ze een beetje. En dan ga je om 9:15 kijken, om 21:45. En dan wapperen ze toch weer flink door.
Ja.
Is die wind alweer aangetrokken. Dus ook dat zegt helemaal niks.
Nee.
Maar goed.
Heb je trouwens, nu we het over het weer hebben... Hebben jullie gisteren die Instagram-post van Abdi Nageye gezien?
Ja, dat zag er...
Alsof er een moesson in Kenia is uitgebroken.
Gekomen. En ik zag dat hij gewoon ging beginnen aan het duurloopje. Ik denk, nou, dat wordt glijden geblazen.
Hij had een mooi pak aangetrokken waarmee je ook op de maan kan landen.
Maar het was spierwit. Dus ik denk, nou, het was niet echt de kleur om mee te starten. Het is natuurlijk de kleur van
Zou
van
nou meteen een handwasje beginnen, denk ik.
Ik denk het wel. En ik had tegen hem gezegd dat hij die schoenen niet mocht wassen.
Dit hoeft er nou ook weer niet.
Dit was nou ook weer niet de bedoeling, Abdi.
Nee.
Dus,
maar zo krijgen we het, denk ik. Want gisteren of eergisteren is het complete eliteveld bekendgemaakt.
Ja.
Ja, wat mij betreft gaat het vooral draaien om gewoon de Nederlanders.
Ja, want als ik zo naar het veld kijk, dan lijkt me Abdi gewoon de grote favoriet in het geheel. En we hebben natuurlijk behoorlijk wat Nederlanders aan de start die toch wel plannen hebben. Weet je, dit is toch min of meer een beetje de laatste kans om jezelf eventueel te kwalificeren voor de Spelen.
Ja, wordt wel een longshot voor de meesten.
Wordt zeker een longshot, maar ik kan me ook voorstellen als je de vorm hebt, dat je in de buurt kan komen dat de jongens het risico nemen. En, en als het dan niet lukt, dan lopen ze misschien nog wel een dik PR. Dus dat wordt een hele interessante race voor de Nederlanders. Zoals dat eigenlijk altijd natuurlijk het geval is. En daarnaast staat er ook nog een titel op het spel.
NK, vanaf welke plek ga jij de race bezien?
Ik ga de race vanaf de motor bezien. En zoals het nu erbij staat, ben ik bij de Nederlanders.
Ja. Maar dan heb je de groep de groep daarachter. Of
de groep daarachter of met Abdi Nageye. Dat is even de vraag.
Ja. Hey, we hebben er zin in, hè, mannen?
Ja, natuurlijk. Mooiste dag van het jaar.
Ja.
We hebben er zin in. Maar weet je wie er ook zin in hebben? En dat was echt. Ik heb afgelopen, Afgelopen week mocht ik in Rotterdam, kennen jullie misschien om wel het Gers magazine, hè? Het echte Rotterdamse magazine. En die hebben een groep ondernemers bij elkaar waar ze eens in de zoveel tijd iets mee organiseren. En wij zijn Gers, noemen ze dat. En vorige week hebben ze een soort marathonavond gehad.
Ja.
En die avond die startte voor hun met al die ondernemers bij de Gele Canarie. Die mocht vertellen, zeg maar, hoe belangrijk de marathon voor hen was. Mm-hmm. Dus de horecagelegenheid die gaat vertellen hoe belangrijk dat is.
Ja.
Dus daar zijn een volledige avond aan besteed. Vervolgens liep de wandeltocht van de ondernemers liep richting de Meent naar de lokale hardloopspeciaalzaak, Run Today genoemd.
Ja.
Daar mocht ik een presentatie geven over de geschiedenis van de marathon. Dus hebben we vanaf de jaren 80 tot aan heden hebben we die geschiedenis doorgelopen. Toen werd er daarna natuurlijk een foto gemaakt op de Coolsingel voor het stadhuis met de hele groep, op de finishlijn zo'n beetje.
Ja.
Waarna we het metrostation stadhuis indoken, waarbij de mensen van de RET eventjes uitgebreid spraken over hoe belangrijk de marathondag is voor het openbaar vervoer in de stad. Om al die toeschouwers die van A naar B moeten, ja, om jullie allemaal te mogen aankondigen hoe dat allemaal gefaciliteerd wordt en geregeld wordt. En daarna zijn we doorgegaan naar het Hilton. Want de Hilton is dit jaar weer het atletenhotel. In tegenstelling tot de vorige jaren zijn alle topatleten weer terug in het Hilton. Daar komen ze vanaf donderdag allemaal aan. En werd er in het Hilton nog even aangegeven hoe belangrijk de marathon voor het Hilton is. Die vertelde dat ze die dag zo'n 2000 bezoekers hadden in het hotel. En dat alles alleen maar om die marathon draait. Vanaf donderdag komen de atleten binnen. Dus alles is daar gericht op het faciliteren van atleten, topatleten, recreanten, noem maar op allemaal. Dus een volledige avond werd daar aan besteed. Aan hoe belangrijk, zeg maar, die marathon voor de stad is. En dat begon allemaal bij de Gele Canarie.
Ja.
Waar het volgens mij voor jullie ook grotendeels eindigt.
Ja. Kijk, ja, eigenlijk begint daar de droom en eindigt daar de droom.
Ja, toch?
Ja. Nee, kijk, ik heb ook nieuws wat betreft de Gele Canarie.
Echt waar?
Ja, als onbezorgd Gele Canarie ambassadeur word ik af en toe... wij hebben ooit een Gele Canarie hardloopshirt ontvangen.
Ja, absoluut.
Omdat we hier eigenlijk... het er af en toe over die fijne kroeg.
Dat die fijne kroeg te sprake komt, inderdaad.
Ja, precies. En ik heb daar inmiddels...
Aandelen?
Skin in the game, laat ik het zo zeggen. Het schijnt volgens de regelgeving niet te mogen als grote aandeelhouder van ook andere kroegen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Zeker.
Maar...
dus kan je zomaar op non-actief gezet worden daar.
Precies. Dat wil je ook maar niet. Dat is nog niet gebeurd. Tot nu toe is iedereen blij daar met mijn aandelenpakket. En... het is gewoon een zalige plek sowieso om de marathon te bezien en mensen aan te moedigen. Het is een geweldige plek om 2 maal langs te komen in een fase dat je het moeilijk krijgt en zeer moeilijk hebt. En dat het nog maar kort tot de finish is. En het is ook een zalige plek om daarna neer te strijken voor je welverdiende versnapering. En het kan er laat worden, dat is ook top. En dit jaar... Want ik heb een Jacco aan de lijn gehad, werknemer van de Gele Canarie. Dit jaar willen ze de hardloopkroeg die het inmiddels begint te worden, nogmaals benadrukken en naar een hoger level tillen. Dus elke deelnemer die daarna afloopt zijn startnummer inlevert, die krijgt een gratis liter bier. Een liter bier. En het startnummer wordt vereeuwigd op de Gele Canarie Wall of Fame. Dus ze gaan daar een muur vol startnummers ophangen. Dus hoe mooi is dit? Je hebt het hier bij de Pacer als eerste gehoord.
Ja.
Het nieuws dat er een Marathon Wall of Fame in de Gele Canarie komt.
Dat is briljant.
Ik zei wel tegen Jacco, weten jullie je wat je op de hals haalt? Want ik vond het vorig jaar al zo stervensdruk. Eigenlijk dat hele ambassadeurschap, weet je wel, eigenlijk hadden we het allemaal zo stil mogelijk moeten houden, want het is al zo druk, Cheryl.
Ja, ik dacht, oké, je krijgt een soort VIP-zone, waar je rustig een biertje kan drinken uit de massa of zo. Maar,
misschien moeten ze dat doen, zeg maar, voor de vaste bezoekers, zeg maar, dat die die ruimte wel nog een beetje krijgen.
Ja.
Want jullie hebben hem natuurlijk groot gemaakt uiteindelijk.
Ja.
Op die marathondag.
Nou. Hey, en dan is het ook nog zo, dit willen ze... Kijk, het nieuws werd hier naar buiten gebracht. Maar ze gaan het, zeg maar, ze hebben ook een soort poster gemaakt.
Gekoppeld.
Moet jij zien, Cheryl?
Ja. Eens kijken.
Dat is onze Koen Buitenhek. De man die we in de Pacer aan de lijn hebben gehad, omdat hij kort achter Van der Leyden Lima in Athene finishte. Die hebben ze
staat
nu...
Staat met een biertje in zijn hand bij de Gele Canarie.
Bij de Gele Canarie.
Maar is dit de exclusieve primeur die jij gekregen hebt? Dat jij dat als eerste naar buiten mag brengen? Of is het al out in the open?
Volgens mij gingen ze ook nog via andere kanalen er aandacht aan besteden. Maar
dit is natuurlijk wel het belangrijkste medium om dit naar voren te brengen.
Zo is het. De miljoenen luisteraars. Daar twijfelden zij ook niet over.
Ja. Ja. Wat gaan ze doen als iemand met de kwartmarathon... met het kwartmarathonnummer komt? Dat vind ik wel een moeilijke.
Iedereen die het woord kwartmarathon durft uit te spreken, die wordt linea recta weggestuurd. Ja. 10 kilometer, daar mag over gesproken worden. Kwartmarathon, dan sta je op de zwarte lijst, neem ik aan, hoor.
Ja, dat is alleen maar logisch.
Dat vind ik wel. Maak er gewoon een 10 kilometer van. En dan is het klaar. Maar dan nog, weet je, ik zou inderdaad terugsturen. Volgend jaar mag je terugkomen. Maar dan met die...
Of je krijgt een kwart liter.
Met dat hele... Ik zou gewoon zeggen volgend jaar terugkomen. Weet je, het moet wel een drempel zijn om... Dat biertje mag je gewoon kopen daar. Geen enkel probleem.
Nee, maar
dat mag iedereen.
Het is een topafstand. En top dat hij op het programma staat. Ja. Ze hadden hem alleen net wat korter moeten maken. Ja. Gewoon de finish bij 10 kilometer.
Ja, vind ik wel. Ja.
Toch? Kwartmarathon bestaat niet.
Nee.
Ik vind het wel een dilemma. Stel, je loopt een PR. De race van je leven.
Ja.
Ja.
Ja, voor één biertje had ik het niet gedaan. Een liter. Ja.
Ja.
Ik vind het een moeilijke.
Ja. Oh, je wil bijvoorbeeld je startnummer bewaren, bedoel je?
Ja, die wil je misschien zelf...
Oké, maar je hebt toch...
Maar je wordt opgehangen natuurlijk. Dus dat is alweer...
Precies.
Ik denk dat ik het toch doe. Als het nog kan.
En in principe heb je je medaille.
Ja. En we komen daar relatief vroeg aan, in principe.
Ja.
Nou, maar ook gewoon... Maar ik kan nog naar jouw vrouw en dochter meenemen. En kijk eens, hier hangt die.
Ja.
Ja, ik denk dat...
229.
Ik denk dat Johan Sifan nog betrekkelijk jong is voor de Gele Canarie.
Maar binnen een paar jaar zegt ze misschien...
Ja, maar over een paar jaar.
Papa, ik ben trots op je.
Als ze met haar... Dat je als met haar studentenvrienden daar staat. Dus zeg, kijk eens.
Ja.
Ja. Maar ze gaat niet drinken natuurlijk.
Nee.
Ja, goed.
Ja, alleen Morten.
Ja. Ja, van de tap.
Ja, Morten van de tap. Ja. Ik heb ook nu alweer zin om...
Doet ze ook al gels of zo van Morten, of niet?
Echt, komt niet in de buurt van Morten, denk ik. Ik denk dat ze dan echt opstijgt of zo.
Vroeg genoeg met de koolhydraten beginnen, dacht ik.
Weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat die trotse blik van die marathon deelnemers die dan van kijk mij eens verstandig zijn. Die hebben dan echt acht bier al weggezet. En dan colaatje. Ja. En dan daarna gewoon weer doordrinken, weet je. Maar van zie mij eens aan mijn herstel denken, weet je.
Schiet dat helemaal niet op. Nee.
Maar dat is ook wel een doel op zich voor mij. Want ik ben nooit goed in de Gele Canarie. Ik trek het nooit heel lang of zo.
Hey, maar voor wat op principe... Maar eventjes, we krijgen natuurlijk wel een heel klein stukje nieuw parcours erbij. Wat ook nog wel behoorlijk wat publiek meetrekt, toch? Klein stukje Witte de Witstraat zit erin.
Ja, geweldig.
Alsnog?
Ja, zeker.
Ja.
De 180 graden bocht richting het tunneltje van de Blaak, die is eruit.
Ja, top.
Door menigeen vervloekt.
Ja, die wordt nu maar 90 graden. En daarnaast, klein stukje naar beneden in die Witte de Wit. Door alle horecagelegenheden heen. En ik denk dat daar echt massaal aangemoedigd
gaat worden. Ja, dat zou ook wel eens zo'n zone kunnen worden. Dat het echt,
dus jullie vliegen die tunnel in.
Ja, kijk, dus...
Op weg naar de Gele Canarie.
Is dat bergop, bergaf? Of bergop,
een klein beetje. Dus je gaat linksaf van de Schiedamse dijk.
Ja.
En dat loopt een klein stukje, dat loopt echt een klein stukje naar beneden daar. Dus dat is een stukje waar je met volle vaart de straat ingaat.
En als onafhankelijk ambassadeur van de lokale horeca zou ik ook... als toeschouwer een plekje bij Café Rijngoud...
Die daar in dat... In de straat zit natuurlijk. Ja.
Weer een geheim tip.
Ja.
Het is daar kan je
heerlijk. Dat is meer voor de niche is dit nu nog, hè? Weet je,
maar daar kun je ook heerlijk in het zonnetje, hopelijk toch even het weer. Hè?
Ja.
Kun je ook heerlijk de marathon aanschouwen.
Ja. 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 Ja, mannen. Het enige wat ik meegekregen heb van tevoren van deze podcast, dat iemand zei: ik moet wel minimaal om 10 uur achter mijn bureau zitten thuis.
Ja. Ja.
Ja.
Ga je dat nog redden, Charles?
Ja. Het is 12 minuten fietsen.
Ja.
Ik weet hem nog staan, nog steeds. Dus,
is de koorts verder een beetje aangewakkerd nog vandaag?
Het was zo weer... Maar ja, het is onder hardlopers, hè, dus dan dat kalmeert me weer of zo. Ja. Dus het stressniveau daalt, de zin stijgt.
Ja. Ik weet dat we toen een paar jaar geleden, toen hebben we echt nog 3-4 afleveringen in de laatste 10 dagen opgenomen. Toen was ik zenuwachtiger dan nu. En dat werd door eigenlijk al die opnames alleen nog maar erger. Mede daarom doen we er ook nu gewoon maar 1. We kunnen wel alvast verklappen dat we in de 2 dagen na de marathon...
Doen we er gewoon 2.
Doen we er 2.
Ja.
Hè, zullen we het gewoon al neerleggen?
Ja, zeker.
We maken met Guido en Michel de traditionele day after. Ja. De ochtend na de marathon. Dus die zal in de middag op maandag 15 april online komen.
De brakkere versie, zeg maar.
De brakkere versie. En de ochtend daarna, en die zal waarschijnlijk in de middag ook online staan... Even een nabeschouwing nog met de...
Zusjes González.
De zusjes González. En ik zou je zeggen... ik fietste vanochtend hier om 7:50 of 7:45 naartoe. Zomertijd, dus in het licht. En ik zie zo 2 van die kwebbelkousen. 2 brunettes zo voor me stiefelen. Dus nogmaals, 7:45. Dus ik kom op gelijke hoogte met mijn fiets. Bal mijn vuist en ik zeg... Zusjes! Ik zie zo'n hele rare blik zo.
Ze waren er niet.
En ik denk, dit zijn ze helemaal niet. en toen, ja, nogmaals, het was vroeg. Dus toen toen had ik door dat het ze niet waren. Dus dat ik gewoon 2 wildvreemden had toegeroepen. Toen wilde ik mezelf soort van uitleggen. Toen zei ik, ja, ik dacht dat jullie de zusjes González waren. Waarop ik weer een rare blik naar me toe
kreeg. Nooit van hoort. Dus wie zijn de zusjes González?
Ja, maar zo zie je ze. Ik ben ze nog niet vergeten. Nee. En wij zijn benieuwd naar hoe ze het doen.
Wij ook niet. Ik ben nu al benieuwd naar de enthousiaste, zeker zijn de enthousiaste verhalen.
En naar de spierpijn die dinsdag. Want soms kan het op dag 2 nog wel erger zijn.
Zeker de spierpijn. Dus daar zal zeker over gesproken worden. Maar ook naar onderlinge rivaliteit die er is.
Ja, en of ze bij elkaar zijn gebleven.
Ja, ook dat. Ja.
Of ze nog steeds zo spraakzaam zijn. 48 uur na de marathon.
Of er gevloekt is onderweg, zeg maar.
Ja. Of het doel behaald is. Ja, 3:30.
Absoluut.
Of ze genoten hebben.
Nou ja. Maar dan wel met... Ja, het zijn natuurlijk gewoon 2 Spaanse furies.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja.
Dus maandag, maandag een lange nabeschouwing. En dan dinsdag nog eventjes de zussen González.
En we beloven dat we ook een update geven of Charles onder de 2:30 heeft gelopen.
Ja. Absoluut.
Afhankelijk van het resultaat.
En dan kunnen we ook aangeven of dat startnummer daadwerkelijk hangt bij de gele kanarie.
Ja.
Of dat hij hem toch in eigen zak gestoken heeft.
Ja.
Dat is ook nog een ding. Ja.
Dankjewel, Charles.
Graag gedaan. Ja, bedankt om naar mijn Vlaamse tongval te luisteren. Ik hoop dat het meevalt straks voor de luisteraars.
Je hebt echt heel knap Nederlands gesproken.
Ja?
Normaal, als ik 3 kwartier met jou loop, dan heb ik 3 nieuwe woorden geleerd. Ja. Het valt mee vandaag.
Het is soms ook omgekeerd. Erik sprak over vallen over een kleedje. En ik dacht, hoe kan je nu over een jurk vallen? Maar een kleedje is een... dus ik had 1 momentje.
Dan toch even... Waar bewaar jij je Morten als je die op zaterdag klaarmaakt?
Oh nee, ik
in de frigo, zeg je dan altijd.
Ja, maar die ben je aan het zoeken. Ja.
En dan kop je hem alsnog niet in.
Nee, onder de microgolf.
Ja.
Ja. Mensen, Erik, jullie moeten het hiermee doen volgens mij.
Ja, zeker.
Dus, komt morgen online. Dan nog na morgen nog 8 dagen. Ja, 8 dagen is het dan nog te gaan.
Ja.
Dus... weet je, we zeggen, kijk niet naar het weer.
We zeggen, als het voor jou uit voorpret bestaat.
We zeggen altijd blijf lopen. Blijf ook lopen, maar met mate.
Onderhouden.
Ja, onderhouden. Ja. Dat, ik denk dat het een beetje is. Blijf lopen met mate, inderdaad. Ja.
Zou ik hem op een alternatieve manier proberen af te sluiten?
Ja,
probeer
een goed slot aan te breien.
Even kijken. Blijf jezelf prikkelen. Blijf onderhouden. Blijf relaxed. Stroom niet over. En vergeet niet te genieten. Heel veel succes en tot de day after.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.